Het coronavirus heeft het dagelijks leven veranderd. Sociale contacten werden op een lager pitje gezet en velen van ons moesten hun werk anders invullen. Zo ook professionals die werken met jongeren, kinderen en hun ouders. Het Nederlands Jeugdinstituut vroeg een aantal van hen hun ervaringen te delen. Hoe veranderde hun werk door corona? Met welke dilemma's kregen ze te maken? Maar ook welke nieuwe inzichten leverde dat op? En wat moet daarvan behouden blijven? Mijn naam is Max Schuiling en in deze aflevering Anne de Waard. Zij is jongerenwerker bij DOC in Amsterdam-West. Hey Anne.
Hey, goedemiddag.
Welkom.
Dankjewel.
Kan je iets meer vertellen over wat DOC in Amsterdam eigenlijk is?
Ja, zeker. DOC is voornamelijk een jongerenorganisatie, oorspronkelijk uit Rotterdam. Maar we zitten dus ook door heel Amsterdam. En ik werk dus in het gebied Oud-West. We doen heel veel verschillende dingen. We doen groepsactiviteiten, maar ook individuele begeleiding. En dat is eigenlijk een heel divers aanbod. En het aanbod is heel erg vraaggericht werken. Dus het is jongerenwerk nieuwe stijl, wat al een aantal jaar aan de gang is. Maar we vragen ons heel erg aan de jongeren van, wat heb jij nodig?
Ja.
En van daaruit maken we een aanbod.
Je noemt het al, de jongeren. Wat is jullie doelgroep precies?
Dat is heel erg divers. Ik heb bijvoorbeeld verschillende doelgroepen. Ik werk met meisjes van 8 tot 14 jaar. Dat zijn de jonge meisjes. En daar heb ik de Girls Club mee.
Ja.
En ik werk daarnaast ook met kwetsbare meiden van 14 plus. Die ook iets minder zichtbaar zijn buiten. En die proberen we toch echt te bereiken.
Wat bedoel je met minder zichtbaar?
Nou, vaak zijn jongens bijvoorbeeld meer zichtbaar op straat.
Okay.
En de meiden zijn toch iets minder vaak aan het chillen op straat. Of vanuit huis wordt verwacht dat ze iets meer thuis zijn in plaats van buiten.
Ja.
Maar dan wil je toch die meiden bereiken. En op vrijdag heb ik een doelgroep ook van 14-plussers. Maar dat is jongens en meiden. En dat zit heel erg op talentontwikkeling. Want we hebben een muziekstudio bij onze DOC-locatie.
Mm-hmm.
En toen ik daar ook kwam, ging ik kijken, wat kan ik daar nog meer aan bijdragen? En ben ik een open mic gestart.
Okay.
En daar kunnen ze echt hun eigen stem ontwikkelen, letterlijk om te laten horen. Maar daarnaast doen we ook individuele begeleiding. Dus wat zijn je doelen in de muziek? Maar ook voor school of phalanx of zelfvertrouwen. Dus er komt veel meer bij kijken dan ja. Alleen het middel.
En hoe ziet er een dag van een jongere er bij jullie uit?
Als jongerencoach begin je altijd in de middag en werk je ook vaak gemiddeld later. Bijvoorbeeld mijn werktijden zijn van 12 tot 8. Maar het kan ook zo zijn dat er soms een event is in het weekend. En dan ja, werk je in het weekend en dan pak je weer een andere dag. Ben je weer vrij, dus het is heel flexibel.
Ja.
En dat is ook nodig bij de jongeren om flexibel te zijn.
Ja, waarom?
Ja, omdat het is heel erg speels. En sommige jongeren moeten ook nog leren van op tijd komen of iets. En het is geen school bij ons. Ze komen daar voor hun plezier. Ze komen daar om zichzelf te ontwikkelen. Ook al hebben ze het zelf soms niet eens door dat ze zich zo ontwikkelen. Ze komen eigenlijk gewoon leuke dingen doen.
Ja.
Maar ondertussen hebben wij allerlei doelen voor de activiteiten daarachter. Van zelfvertrouwen opbouw. Hoe doe je dat dan? En hoe communiceer je naar de jongeren? En je bent ook bezig met groepsactiviteiten, naar de groepsdynamiek te kijken. Mm-hmm. Hoe gaan de sociale vaardigheden? En hoe kan je dat beter ontwikkelen?
Ja.
Dus er zijn heel veel thema's waar we ondertussen aan werken.
Ja. Wat veranderde in jouw werk door de pandemie?
Ja, heel veel. Alles eigenlijk. Ten eerste zat ik vast in India toen het gebeurde. Dus,
oh,
ja. Ik was.
Hoe lang heb je daar vastgezeten?
Nou, ik was een maand aan het reizen. En mijn ticket moest ik omboeken tot 3 keer toe. En uiteindelijk moest ik iets eerder vertrekken. En had ik echt het allerlaatste vliegtuig naar Nederland van dat moment. Dus ik weet niet of jullie nog de beelden kennen van India. Dat iedereen van alle plekken gingen lopen omdat de treinen niet meer reden. Nou, dat was één dag nadat ik daar weg ben gegaan.
Wow.
Dus ik heb echt geluk gehad.
Ongelooflijk. Je hebt echt het allerlaatste vliegtuig naar Nederland gekregen.
Ja, van KLM op dat moment.
Jeetje zeg.
Ja.
En toen kwam je terug in Nederland en toen moest je weer aan het werk voor DOC.
Nou, toen moest ik eerst 2 weken in quarantaine. Dus werkte ik vanuit huis. En hadden we ook alle meetings online. En na 4 Teams werkten wij. Want Zoom werd verklaard dat het niet veilig genoeg was. En we werkten ook in een grote organisatie met ook informatie die kwetsbaar kan zijn.
Okay,
dus daar moest ook heel erg in zoeken. We gebruikten bijvoorbeeld ook eerst de app Hangout. En dat werd ook niet veilig verklaard. Dus dat mochten we ook niet gebruiken. Op een gegeven moment werden we heel erg
Het is gek hoe dat gaat.
Gelimiteerd van oké, dit mag je wel gebruiken en dit niet. Maar vervolgens moest je bij je doelgroep kijken. Wat hebben jullie?
Ja.
De ene heeft wel een telefoon. De ander heeft een Instagram account. De ander mag dat nog niet omdat ze 8 jaar is. En vanuit huis dat niet mag.
Nee.
Dus dan moest je ineens gaan inventariseren van oké, welk middel kunnen we zoveel mogelijk meiden of jongens weer bereiken.
Ja, ja,
waar je normaal 15 mensen op een groep hebt. En die nog even individueel elke week kan spreken. Was er ineens van, oh wauw, die is nu heel moeilijk bereikbaar. Hoe gaan we dit aanpakken? Want ik maak me toch misschien een beetje zorgen. Of ik wil in ieder geval contact hebben.
En hoe hebben jullie dat dan aangepakt?
Ja, gewoon een heel goed overleg ook gehad met het team. Van sommige mensen weten ook iets meer achtergronden van het gezin. Van dat je al een beetje weet van, daar moet je aandacht op zijn. En dan ga je proberen ook de ouders te bellen. En de ouders te informeren van nou, wij zijn er nog steeds voor jullie ook, voor jullie kinderen. Het gaat nu op deze manier en we proberen ze online te bereiken. We bellen ze ook, we videobellen ze. En dat was ook eigenlijk heel leuk, want dan kreeg je toch een kijkje ook in huis letterlijk.
Ja.
En dan zat er ineens een moeder daar op de bank en die is van, oh, dus jij bent Anna. Want dat waren dan meer de 14-plussers die juist niet de ouders binnen willen hebben op hun leuke plek.
Ja.
Maar op die manier hebben we ook kennis gemaakt met de ouders. Dus dat had ook wel eens een voordeel.
Ja, het leert je weer ook weer meer over die jongeren natuurlijk.
Ja.
En over hun leefomgeving.
Ja, zeker. Ja.
En wat was de impact van deze verandering? Dus dat ze niet meer bij DOC konden komen. Wat merkte je bij die jongeren?
Ja, nadat ze ook zelf contact zochten via de telefoon of via WhatsApp of via Instagram. Van nou, we missen echt de plek. En dan probeer je toch op die manier toch contact te houden met gesprekken. Maar dat is natuurlijk heel erg individueel. Of dan in een call met vier meiden bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk anders dan 15. Dus het kost veel meer tijd om iedereen te kunnen spreken en te bereiken. En de hele structuur was weggevallen. De structuur van school was weggevallen, want ze zaten thuis.
Ja, maar ook de lessen en de muziek maken.
Alles was weggevallen. Dus je moest ook heel erg op zoek van, oké, normaal was hun woensdagmiddag de meiden of vrijdagmiddag was de muziek. En dan had je ze gewoon fysiek aanwezig. En nu was het dus van, ja Anna, ik moet huiswerk maken. Of ze hebben ouders thuis die niet met huiswerk kunnen helpen. Of alleen de vaders moeten ze wachten tot hun vader thuis is. Zodat ze in de avond hun huiswerk kunnen maken. Zo moet je het helemaal aanpassen op wanneer zijn thuis. En wanneer hebben zij de focus om ook dat gesprek te kunnen hebben.
Ja. En zijn er echt jongeren die het er heel moeilijk mee hebben gehad?
Ja, en ook sommige onderwerpen kon je dan niet bespreken. Wat ze dan juist bij ons wel konden zonder ouders. En nu was er ineens een oudere zus of oudere broer of ouder in huis. En merkte ze dat ze toch een soort schaamte hadden van, oh ja, ik wil het hier nu niet over hebben. Of dat kon dan niet. Terwijl het wel belangrijke onderwerpen waren op dat moment.
Ja.
Dus dat was wel soms wel even spannend van, oké, hoe ga ik dan toch dit onderwerp aanvliegen bij ze? Zonder dat ze zich die drempel voelen vanuit huis.
Ja, precies. En hoe ga je daar dan mee om? Wat zijn dan manieren om dat dan toch met die jongeren te bespreken?
Ja, toch heel voorzichtig aanpakken. Je kan ook niet elk bericht dan sturen. Want soms leest een ouder dan ook een telefoon. En ergens wil je dat ook.
Ja.
Maar soms moet je ook rekening houden met het vertrouwen van de jongeren die jij met ze hebt opgebouwd. Ze vertellen dingen in vertrouwen wel aan jou en die ze niet aan de ouders bijvoorbeeld kunnen of willen zeggen op dat moment. En dan probeer je daar een weg in te vinden. Oké, wanneer moet ik echt de ouder inschakelen en wanneer niet? En dan moet je rekening houden met je gesprek naar de jongeren toe van, hey, ik wil je echt even spreken. De jongeren weet donders goed waarover. Maar ja, dat is dus echt een zoektocht waar je ze normaal gewoon fysiek aanspreekt. Van, hey, kom, we gaan even boven zitten.
Ja.
Dat was nu natuurlijk niet zo.
Nee, en de coronacrisis is natuurlijk al eigenlijk een tijdje bezig.
Ja.
En ik vraag me dan toch af, zijn er dan ook jongeren die jullie echt zijn kwijtgeraakt bij DOC?
Nou, het is nu weer heel erg zoeken van wat kan wel. En we kunnen nu in kleine groepjes samenkomen. Maar bijvoorbeeld bij de open mic waren soms 20 mensen aanwezig. Mensen uit de buurt horen de muziek. Die weten op een gegeven moment van oké, die tijd is de open mic. Ik kom kijken.
Ja.
Het publiek kan nu niet komen kijken. We kunnen max een aantal jongeren laten komen en repeteren. Maar ook op afspraak. Terwijl het is juist heel laagdrempelig bedoeld dat ze zelf binnen kunnen komen en een vriend of vriendin meenemen. Ja, de buur, de jonger van, hey, ik neem een vriendin mee. En dat zie je dan ter plekke. En nu moet je echt van tevoren vragen, met wie kom je? En dat zit natuurlijk niet in de jongeren. Die willen gewoon gaan en vrij bewegen. Dat wordt natuurlijk heel erg beperkt.
Dus nog even terugkomend op de vraag. Zijn er dan jongeren ook echt die afgehaakt zijn? Of die jullie kwijt zijn geraakt? Of is dat uiteindelijk meegevallen?
Nou, er zijn wel jongeren die ik graag weer wil gaan zien. Maar ja, ik moet het per keer bekijken. Oké, met die neem ik nu contact op. En dan weer met de ander. Dus je moet het een beetje mengelen. En de ene jongeren zijn al wat zelfstandiger. Die zelf contact zoeken. En de ander weer niet. Of die hebben misschien nu ook weer andere problemen. Of raken meer in een beetje isolement. Dus dat hebben we ook wel meegemaakt. Dat één meisje, die is dan enigs kind. En dan, ja, de ouders moeten veel werken. Of de andere moeder, die spreekt misschien de taal niet zo goed. Dus die verveelde zich ook heel erg. Dus ze ging daar echt heel erg op zitten met de individuele begeleiding. Haar vaker bellen van, hey, ik wil je echt even spreken. En wat heb je te doen? En toen ik haar ook weer fysiek voor het eerst zag in juni, was zij ook echt degene die gelijk gewoon dichtbij je wilde komen. En gewoon wilde praten.
En wat doet dat met jou als jongerenwerker? Dat je toch in bepaalde mate toch een beetje het contact verliest met de jongeren met wie je werkt?
Ja, nou, je wordt weer herinnerd aan hoe belangrijk het werk is. Mm. En hoe ik het zie, ik zit heel veel aan de preventieve kant. En de small talks die je hebt met de jongeren tussen de leuke activiteiten door, die zijn gewoon heel belangrijk voor ze. Ja. En dan maakt de stap ook kleiner voor de jongeren. Het vertrouwen is daar, je bent fysiek aanwezig. En dat maakt dat ze soms dingen gewoon zeggen in het moment. En nu is het toch een beetje op afstand en is het toch moeilijker. Ze zijn misschien in een thuissituatie, zoals ik eerder zei.
Van, je verliest toch een beetje de controle.
Precies,
dan.
Zeker weten. En dat maakt het wel lastig inderdaad.
Ja. Hey, kan je iets vertellen over de dilemma's eigenlijk die jullie binnen DOC tegen zijn gekomen? Want je moet natuurlijk allemaal keuzes maken als zo'n crisis inslaat.
Ja, je moet gewoon heel erg kijken wat kan wel. En ik heb zelf best wel veel ambitie van mezelf. Dus ik moet mijn ambitie echt een soort van halveren. Van oké, dit is goed genoeg voor nu. Dit kan. En kijk ook wat is het meest noodzakelijke. En welke meiden, jongens, waar wil je echt mee in verbinding blijven?
Mm. Dus dan was in deze was een dilemma. Wie laten we voor nu even gaan, zullen we maar zeggen. En waar houden we de focus op?
Ja. Ja.
Oké. Lijkt me lastig om dat te bepalen.
Ja, dat is het zeker. Maar daar heb je het ook met het team over. Je staat er niet alleen voor bij DOC. We zijn heel erg teamgericht, waarin iedereen een eigen stem heeft. En het wordt ook van je verwacht dat je in een teamoverleg gewoon dingen naar voren brengt waarmee je zit of een dilemma hebt. En dan kijken we samen van oké, hoe gaan we hier mee aan de slag?
Ja, dus jullie maken binnen DOC echt allemaal samen die keuzes?
Ja. Ja.
En want hoe is het nu eigenlijk bij DOC?
Ja, we zijn ongeveer eind juni weer langzaam open gegaan. En gingen we ook kijken, wat voor maatregelen moeten we hebben? Nou, sowieso natuurlijk desinfecteren bij binnenkomst. De toiletten moeten natuurlijk helemaal elke keer opnieuw worden schoongemaakt. Dus dat in het begin hebben we dat ook heel erg afgehouden. Omdat met kleine kinderen in de speeltuin, dat is gewoon niet te doen. Het speelgoed of de middelen moeten ook ontsmet worden na gebruik. Dus natuurlijk heel veel werk. Je moet afstand houden, maar terwijl de kleine kinderen mochten bij elkaar. En dan ben jij als coach, als jongere coach, die dan afstand moet houden. Terwijl ze hebben je 3-4 maanden niet gezien. Nou, die komen gewoon vliegend op je afrennen. 3 meisjes die gewoon je knuffelen. Nou ja, dan kan je gewoon niet zeggen van nee, nu even niet.
Nee.
Dat zou je moeten doen, maar dat... Ja, dat is gewoon heel, heel erg lastig.
Ja.
En in het gebouw zelf moeten we kijken in de ruimtes van oké, hier mogen 4 mensen maximaal, daar mogen 9 mensen maximaal. Terwijl we normaal groepen van 15 hadden, mogen we dus, als je ook de begeleiders meetelt, dan kan je bijvoorbeeld 6 meiden maar in de ruimte hebben.
Mm.
Of je gaat nu nog lekker naar buiten toe, maar tegen de winter moeten we weer kijken hoe gaan we het dan doen.
Ja, en dat was in het begin of is dat nu nog steeds zo? Tellen die regels nog steeds?
Nee, dat telt nog steeds. En soms zijn we ook weer aan het kijken dat het scherper moet.
Ja.
Want bijvoorbeeld, er was 1 moeder die werd dus positief getest. Die was even binnen geweest, dus mijn collega moest ook 10 dagen in quarantaine. En toen hebben we ook weer de hele... ja, de hele locatie dicht moeten doen. Om gewoon weer te kijken van oké, hoe gaan we nu weer verder? Dus dan heb je ook met onderbezetting te maken op de
onderbesmetting,
locatie. Onderbesmetting. Was het maar zo. Ja, en dan moet je ook weer kijken, wat is het team nu?
Ja.
En voelt zich iedereen ook nog mentaal gezond? Het is niet alleen fysiek gezond, maar het doet natuurlijk met iedereen heel veel.
Zijn er collega's die zijn uitgevallen in deze periode?
Ja, ook op meerdere locaties dat mensen ook echt het virus hebben gehad. Die waren dan na een uitje geweest naar Walibi met jongeren vanuit werk. En die moesten dan vervolgens in quarantaine. Maar ja, die zijn ook echt ziek geworden.
Mm.
En er was een heel mooi initiatief, ook met een bus waar je gratis gebruik van kon maken. Maar ik heb ook de keuze gemaakt om die uitjes niet te doen.
Nee.
Want ja, voor mij voelde het gewoon niet veilig genoeg.
Nee.
En dat is, de keuze wordt ergens aan jou gelaten. Van als jij je niet prettig bij voelt, dan hoef je het niet te doen. Maar er zijn zoveel leuke projecten alsnog gaande waar je op in wil springen.
Ja, ja.
En dan is het aan jezelf om die keuze wel of niet te maken. En dan achteraf dacht ik van, zie je wel. Die andere collega's zijn toch ziek geworden. Dus dan heb ik toch de goede keuze gemaakt.
Ja.
Maar het is heel moeilijk om die keuzes te maken.
En de jongeren, hoe gingen die eigenlijk om met alle maatregelen die er genomen werden? Konden ze zich daar makkelijk aan houden?
Heel verschillend. Kijk, de jongeren mochten ook bij elkaar. Dus ik vind het ook een lastig punt dat op een gegeven moment, een paar weken geleden of vorige maand, werden de jongeren een soort van doelwit van, ja, die jongeren moeten niet bij elkaar. En door hun is de besmetting nu, wordt het weer meer. En onder de jongeren is het sowieso meer. Maar dan denk ik van, ja, jullie hebben de vrijheid gegeven van hoger af dat de jongeren bij elkaar mochten komen. Wat wil je?
Ja.
En dan verwacht je dat ze nu weer heel streng in een kader gaan.
Dat ze toch weer teruggaan.
Ja, dus dan denk ik van, had je dat van tevoren gewoon al van het begin af aan moeten doen? Want nu is het zo van, ja, moeten we nou wel, moeten we nou niet? Dus de jongeren raken ook in de war daarvan van, we mochten wel bij elkaar en misschien straks weer niet. Ja. Dus hoe
en
moet
proberen
het nou?
Jullie ze daarin te steunen of gaan jullie mee in die emotie?
Nou, ik geef ze daar wel groot gelijk in. En ook een jongere kwam vrijdag naar me toe van, ja, ik ben aan de schoolleiding gestapt met een groepje, want ik vind het helemaal niet veilig op school. We worden buiten gezet in de pauze en vervolgens moeten we daarna weer allemaal in een gang. Door dezelfde gang. Dus dat is gewoon niet veilig.
Nee.
Dus dat is natuurlijk ook een moeilijke keuze. Of als jongeren die dan misschien een kwetsbare ouder thuis hebben, ja, ga je dan wel naar school? Ja of nee?
Ja, je hebt natuurlijk ook wat meer contact gehad met de gezinnen. Heb jij nog iets meegekregen over hoe de jongeren het bij hun gezin hadden tijdens de coronacrisis?
Ja, nou, de ouders vonden het fijn om te horen, om een bericht te krijgen van oké, de jongeren kunnen nog steeds in contact met mij zijn of met mijn collega's. Dat vonden ze een fijn idee, maar sommigen wisten dat ook helemaal niet.
Mm-hmm.
Dus we hebben ook ouders op de hoogte gesteld van, ja, de huiswerkklas die gaat gewoon online door. Ben je daar van op de hoogte?
Ja.
En die vonden het dan heel fijn om dat bericht te krijgen van oké. Ik weet welk uren mijn dochter of zoon aan de les online mee kan doen.
De doc waar jij werkt in Amsterdam-West, die heeft nu best wel goed zicht op wat er in de wijk speelt. Kan je iets vertellen over wat het effect was op de wijk tijdens de crisis?
Ja, we werken op verschillende plekken. Dus we werken ook op onze locatie, maar we werken bijvoorbeeld ook in de Kinkerbuurt, op pleinen bijvoorbeeld. En we doen ook ambulante rondes, dat we echt in de wijk gaan lopen. En je zag natuurlijk, ja, het was natuurlijk super rustig op straat een paar maanden. Dus dan zie je dat beeld natuurlijk heel, heel erg veranderen.
En wat zie je dan?
Nou, er was gewoon echt bijna niemand op straat. En mijn andere collega is daar gespecialiseerd in. En die zag wel dat jongeren gingen zich op een gegeven moment een beetje vervelen. Maar de voetbalkooien moesten op een gegeven moment ook dicht. Dus dat is natuurlijk super moeilijk voor jongeren. Van hallo, nemen ze dat ook nog af op dat moment? En dan moet je natuurlijk met verschillende partijen uit de wijk kijken van oké, hoe gaan we dan toch daarmee om?
En kan je nog iets vertellen over hoe mensen daar, zeg maar, binnen de wijk met elkaar omgingen?
Ik zie sowieso op ons plein, zie ik ook dat juist de volwassen mensen helemaal niet aan de afspraak houden. En op het plein gewoon met alcohol gaan zitten. Alsof het gewoon een feestje is en bij elkaar zitten. En dat is heel lastig voor de organisatie. Want je bent geen politieagent.
Nee.
Je verwacht gewoon dat oudere volwassenen de maatregelen naleven en het voorbeeld hebben. Maar dat doen ze niet.
Nee.
Dus dat maakt het heel erg lastig om te kijken van oké, hoe moet je handelen?
Ja, want wat doe je daar dan mee?
Nou, soms ga je naar ze toe en dan heb je het gesprek erover. Maar sommigen die doen toch waar ze zin in hebben.
Mm.
En dan geef je het signalement door aan andere partijen. En dan moet je het ook daarbij laten. Want nogmaals, wij zijn geen politieagenten.
Nee. Wat is nou de belangrijkste les die je geleerd hebt van de afgelopen periode?
Nou, wat ik ook wel heel positief vind, is dat het internet ook heel veel mogelijkheden biedt. Dus voor de open mei, ik had mijn collega, die had toen een live Instagram event aangemaakt. Waar ineens veel meer jongeren op afkwamen. En niet alleen uit onze buurt, maar ook dokbreed. En dan vervolgens kan je natuurlijk afvragen van nou, hoe kunnen ze dan uiteindelijk bij de locatie komen, want ze wonen niet in de buurt. Maar het ging erom dat de zichtbaarheid veel groter werd van Dok voor jongeren. Maar dat er ook meer jongeren dokbreed werden.
Werden mensen die dan tijdens zo'n open mic avond echt inloggen tijdens de livestream van de,
ja,
van de sprekers.
Ja, en dat de open mic online werd gedaan. Dus dan vroeg ze oké, wie wilt nu even
echt
online
waar?
Komen? Ja, en dan kwamen er echt, ja, het heel Nederland kwamen ineens jongeren online van hey, kom volgende week weer. En echt superleuk.
Wauw.
Ja,
het is gewoon mensen die zelf wat gingen voordragen thuis, ja, tijdens die livestream.
Ja, gewoon of a cappella of ze hadden gewoon een muziek op de achtergrond gezet en dan gingen ze gewoon hun rap doen. En ja, dat is natuurlijk heel tof. En ondertussen hadden we ook, zeg maar, interviews met andere collega's. Want ja, wij zijn niet de enigste die iets met muziek doen, maar andere door collega's doen ook iets met muziek. Dus dan hadden we ook weer bruggetjes daar naartoe. En dan nodigden we een andere doc-collega uit. Van nou, wil jij jezelf voorstellen aan de jongeren? En dan werd zij ook weer meer bekend onder de jongeren rondom de muziekprojecten.
Ja, en is dat iets wat je wilt doortrekken?
Ja, dat heb ik zeker. Ik heb ook die collega gevraagd of ze dat structureel per maand wil doen. Maar goed, je ziet ook iedereen verliest een beetje zijn focus in het leven in het algemeen. Van ja, er komt zoveel op je af. Dus dat is wel iets wat we graag zouden willen van ja, social media is ook iets wat onder de jongeren leeft. Dus daar moet je ook gebruik van maken. Daar mag je gebruik van maken.
Online meer zichtbaar worden. Ja. Dat is iets wat jullie echt geleerd hebben.
Ja.
En zijn er nog andere lessen?
Ja, wat ik eigenlijk aan het begin had verteld, dat je weet het wel, maar het wordt nog extra duidelijk dat de fysieke activiteiten gewoon heel waardevol zijn.
Hm.
Gewoon die kleine momentjes voor de jongeren, dat ze toch één op één je sneller aanspreken om dingen te bespreken. En dat de jongeren elkaar daar ook echt ontmoeten. Dus online wordt het toch wat moeilijker. Dan gaan ze meer naar een aantal meisjes of jongens trekken die al een beetje bekend zijn. En juist op locatie leren ze ook meer van andere culturen. Want dan komen heel verschillende culturen samen. En dan is
dus
het gewoon meer één.
Die samensmelting is
juist
dan minder.
Ja, want we kregen vorig jaar ook heel veel te horen van ja, Dok voelt echt als een thuis.
Hmm.
Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi, maar dat is wel een fysieke plek die dat bij elkaar brengt.
Dus misschien ook wel weer gewoon een soort bevestiging dat jullie goed bezig waren.
Ja, zeker. Ja.
Heb jij nog tips voor andere professionals?
Ja, ik denk dat je ook gewoon heel erg in samenwerking mag denken met andere partners. Vooral ook het preventieve naar de zorg. Bijvoorbeeld met de kwetsbare meiden werk ik ook met diverse partners. En hebben dus ook online meetings van hey, wat doen jullie in deze tijd? En er is gewoon heel veel aanbod. Maar we hoeven niet allemaal hetzelfde wiel uit te vinden. En dat vind ik gewoon heel erg belangrijk. Van zie elkaar niet als concurrenten, zie elkaar als samenwerkingspartners. En maak gebruik van elkaar. En hou korte lijntjes met elkaar.
Bedankt voor het luisteren. De komende tijd gaan we ook in gesprek met andere jeugdprofessionals. Heeft de coronacrisis ook bij jou geleid tot nieuwe inzichten? We horen graag al jullie ervaringen. Mail naar coronavirus@nji.nl en mogelijk nodigen we je uit om die ervaringen hier met ons te delen.